Wij lezen Jesaja 20, Jesaja 20.
In het jaar toen Tartan naar Asdod kwam, als hem Sargon, de koning van Assyrië, gezonden had, toen hij krijg voerde tegen Asdod en het innam. Tenzelfde tijd sprak de Heere door de dienst van Jesaja, de zoon van Amos, zeggende: ga heen en ontbind de zak van uw lendenen en doe uw schoenen van uw voeten. En hij deed al zo gaande naakt en barrevoet. Toen zeide de Heere: gelijk als mijn knecht Jesaja naakt en barrevoets wandelt 3 jaar tot een teken en wonder over Egypte en over Morenland. Alzo zal de koning van Assyrië voordrijven de gevangenen der Egyptenaars en de Moren die weggevoerd zullen worden. Jongen en ouden, naakt en barrevoets en met blote billen, den Egyptenaars tot schaamte. En zij zullen verschrikken en beschaamd zijn van de Moren op de welke zij zagen en van de Egyptenaars hun roem. De inwoners van dit eiland zullen te dien dagen zeggen: zie, alzo is het gegaan dien op welke wij zagen. Werwaarts wij heen vloden om hulp, om gered te worden van het aangezicht des konings van Assyrië. Hoe zullen wij dan ontkomen?
Wij stonden 2 weken geleden stil bij de profeet Ahia, die zijn jas, zijn kleed in 12 stukken scheurde. En we staan nu stil bij Jesaja, die als krijgsgevangene door de straten loopt. Tekst voor de preek vindt u in Jesaja 20, en wel het 2e vers. Zullen wij die woorden nog 1 keer lezen met elkaar? Terzelfde tijd sprak de Heere door de dienst van Jesaja, de zoon van Amos, zeggende: ga heen, ontbind de zak van uw lendenen en doe uw schoenen van uw voeten. En hij deed alzo, gaande naakt en barrevoets. Tot zover de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, weet je wat er gebeurde toen in 1945 de Duitsers de oorlog verloren? De 120.000 soldaten die in Nederland waren, werden krijgsgevangenen. Ze werden ongewapend, zonder helm, meegenomen in een optocht. En zo trokken ze door ons land als verliezers. Soms in schamele kleding. Want voeringen werden soms losgemaakt, losgescheurd, opengeknipt om te voorkomen dat ze niet allerlei oorlogsbuit meenamen. En zo liepen ze een aftocht. En dat was een vernederende tocht, want heel wat Nederlanders die zagen hen voorbij trekken en lachten hen misschien wel uit en joelden. Zij die zo sterk leken, onoverwinnelijk leken. Ze bliezen de aftocht als verliezers. Nou, in Jesaja 20 zien we ook krijgsgevangenen rondlopen, langskomen. In gedachten zien we in vers 4 Egyptische soldaten als krijgsgevangenen langskomen. Maar waarom gebeurt dat? En waarom schetst Jesaja dat plaatje? En wat doet hij eigenlijk zelf? Want hij loopt daarvoor al veel eerder als een krijgsgevangene door de straten. Wat is de bedoeling daarvan? En wat kunnen wij daarvan leren? Dan gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is: Jesaja loopt rond als een krijgsgevangene. Jesaja loopt rond als een krijgsgevangene. 3 gedachten zijn gehoorzaamheid, zijn waarschuwing, zijn oproep. Dus zijn gehoorzaamheid, zijn waarschuwing, zijn oproep. Ken je Jesaja? Ja, Jesaja is een bijzondere profeet. Weet je wel hoe hij wordt genoemd? Een evangelist. Wie het boek Jesaja gaat lezen, die komt Jesaja naast alle oordeelswoorden die hij spreekt tegen als evangelist. Hij verkondigt het evangelie, zo rijk, zo groot. Hij wijst op heel veel manieren de Heer Jezus aan. En dat is bijzonder, want het zou nog 700 jaar duren voordat de Heer Jezus geboren zal worden. Er zijn wel uitleggers die zeggen: stel nou dat je de 4 evangeliën niet zou hebben. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Nou, zeggen ze, dan Dan hoef je toch niet te treuren. Dan hoef je toch niet verdrietig te worden. Want dan heb je Jesaja nog. De evangelische Jesaja. Die maar liefst 60 jaar de Immanuel, Jezus, heeft aangewezen. Maar ja, moet je nou toch eens kijken hoe die erbij loopt. Dan loopt hij door de straten van Jeruzalem, de plek waar hij woont, de plek waar hij werkt. En je ziet direct dat er wat aan de hand is. Zijn schoenen, zijn sandalen heeft hij uitgedaan. Hij loopt barrevoets op blote voeten. En zijn profetenjas en zijn rouwkleed, die draagt hij ook niet. Die heeft hij uitgedaan. Daar loopt hij rond in zijn ondergoed. Dan zeg je in zijn ondergoed? Er staat toch dat hij naakt rondloopt? Inderdaad. Alleen, het Hebreeuwse woord voor naakt kun je op verschillende manieren gebruiken. Soms wordt het in de Bijbel heel letterlijk gebruikt, zoals in Genesis 2. Adam en Eva, die waren in het paradijs voor de zondeval, naakt, letterlijk. En Job zegt in hoofdstuk 1, weet je hoe ik ter wereld ben gekomen? Nou, zoals jullie jongetje, naakt, geen kleren aan. Maar het woord naakt kan in de Bijbel ook betekenen dat je haveloos, slecht gekleed bent. Zo gebruikt Jesaja dat woordje naakt in hoofdstuk 58, vers 7. En het woord naakt kan ook betekenen dat iemand zonder mantel, zonder jas verschijnt. Dan is iemand, zeg maar, schaars gekleed. Denk maar even aan Petrus die aan het vissen is. En dan ziet hij dat de Heer Jezus heel dichtbij is. En wat doet hij dan? Dan doet hij zijn bovenkleed, die trekt hij aan, want hij was naakt. En dan springt hij het water in. Is Petrus helemaal naakt? Nou ja, het zijn lendendoek waarschijnlijk nog om. Zijn onderbroek, zouden wij zeggen. En als we lezen dat Jesaja naakt de straat opgaat, dan is het heel goed mogelijk dat je dat niet letterlijk zo moet opvatten. Juist omdat erbij staat dat hij barrevoets, zonder schoenen, met blote voeten loopt. Je krijgt de indruk door die woorden dat Jesaja niet helemaal naakt is. Want wie helemaal naakt is, ja, die draagt ook geen schoenen. Waarom moet dat er dan nog extra bijgezegd worden? Bovendien was het in godsdienstig en sociaal opzicht niet acceptabel om naakt de straat op te gaan. Het gaat erom dat Jesaja de aandacht moet trekken door zijn verschijning. En dat blijkt door de uitleg die wordt gegeven in vers 4. Het blijkt dat Jesaja, zoals hij gekleed is, zoals hij verschijnt op straat, dat hij laat zien dat hij een krijgsgevangene is. Hij loopt erbij als een krijgsgevangene. En juist krijgsgevangenen liepen er haveloos bij, hadden geen mantels aan. In 2 Kronieken 28, vers 14 en 15 zien we een stoet van krijgsgevangenen voorbij komen. Hoe lopen ze erbij? De Bijbelschrijver zegt, ze zijn naakt. En zegt hij, ze hebben geen schoenen aan. En de uitleggers wijzen erop dat het waarschijnlijk is dat die krijgsgevangenen nog een lendendoek hadden om hun heup. Ze lopen, zeg maar, in een ondergoed. Ja, maar waarom loopt Jesaja er zo bij? Maar waarom loopt hij als een krijgsgevangene zo door Juda? Ik bedoel, er zijn geen vijandelijke soldaten te zien. Dus Jesaja is niet gevangen genomen. En Jesaja heeft ook helemaal niks verkeerds gedaan. Dus hij is ook niet uitgedost door anderen. En het is ook niet dat hij geen geld heeft om kleren te kopen. Want Jesaja die komt uit een deftige familie, een rijke familie. Hij is goed opgeleid. En hij loopt van tijd tot tijd het koninklijk paleis binnen. Daar is hij een bekende verschijning. Daar heeft hij toegang toe. Waarom doet Jesaja dit? En dan gedurende 3 jaar. Heeft hij dat onafgebroken gedaan? 3 jaar lang? Of met tussenpozen? Ja, maar waarom doet hij dit? Dit doet hij in opdracht van God. Onze tekst, vers 2, zegt, de Heere heeft gezegd, Jesaja, ga, doe je jas uit, doe je schoenen uit. De Heere die wil dat Jesaja erbij loopt op deze manier om iets duidelijk te maken aan anderen. En wat die les dan is, dat zien we dan zo. Nu wil ik eerst de vinger leggen bij wat dit zegt over Jesaja. Want Jesaja die doet wat de Heere van hem vraagt. En het is maar een heel klein zinnetje in onze tekst in vers 2. Waar je leest, en hij deed alzo. Het is een klein zinnetje. Maar wel een veelzeggend zinnetje. Jesaja is gehoorzaam aan Gods opdracht. Is dat vanzelfsprekend? Nou, dat zou ik niet denken. Want je zult er maar bij moeten lopen zoals Jesaja erbij loopt. En hij is de enige, hè? Dus hij kan niet zeggen, ja, maar hij loopt er ook zo bij en hij ook, we doen het samen. Nee, hij staat echt alleen, hè? Hij staat in zijn hemd. En wie in zijn ondergoed loopt, wie als krijgsgevangene rondloopt, die maakt echt een vernederende tocht. En misschien hebben mensen dat ook wel zo opgepakt en naar hem toe laten komen. Joh, Jesaja, wat doe je nou toch, man? Ben je wel helemaal goed? En toch, hè, hoor je Jesaja zuchten, puffen, klagen. Somber hoor je hem zeggen, oh God, moet dit nou? Kan het niet anders? En waarom ik? Nee. En hij deed alzo. Hij is gehoorzaam. Waarom is dat? Dat is omdat de Heer het zegt, in wiens dienst hij staat. Dat is wat God van hem vraagt. De Heere, zijn naam wordt geschreven met allemaal hoofdletters. Dat is die God die betrokken is op zijn volk. En Jesaja weet, hij is zo goed, hij is zo trouw, zo genadig. En de Heere, die trouwe God heeft het hem duidelijk gemaakt. En hem heeft Jesaja lief. En daarom gehoorzaamt hij God. Jesaja weet, God is goed en hij heeft het beste met mij voor en met mijn volksgenoten voor. En hij deed alzo. Weet je op wie Jesaja lijkt? Op Noach. Noach. Ja, Noach, die 120 jaar, dat is nog wat langer dan 3 jaar, bezig was met de bouw van een ark, een groot schip, omdat God het hem had opgedragen en omdat God het hem duidelijk had gemaakt. Ik ga straks de aarde onder water zetten. En Noach, ga jij nou die boot bouwen, die ark bouwen? Dit zijn de afmetingen. En nee, er was nog helemaal niks te zien van wat God hem aankondigde. En het leek er ook helemaal niet op, als hij om zich heen keek, dat de aarde onder water zou komen te staan. Maar Noach doet gehoorzaam wat God van hem vraagt. Dat is zo'n zinnetje wat je leest in Genesis 6, vers 22 en Genesis 7, vers 5. Dan lees je diezelfde veelzeggende woorden. En hij deed al zo. Hij deed overeenkomstig, precies zoals God hem bevolen had. Ongeacht hoe de anderen in zijn omgeving erop reageren. Ongeacht dat dat voor hem vernederend was en dat anderen hem een dwaas vonden. Noach deed al zo. Jesaja deed al zo. Jesaja lijkt op Noach. Weet je op wie Jesaja lijkt? Nog meer lijkt. Krijgt Jesaja niet iets weg van hem die komen zou? En van wie Jesaja in het 53ste hoofdstuk heeft gezegd dat er aan hem geen gestalte nog heerlijkheid te zien is. Moet je niet denken aan de Heer Jezus die ontkleed naakt aan het kruis hing. Moet je niet denken aan Jezus die zich zo diep vernederde dat hij uit de hemel naar de aarde kwam om daar 3 jaar rond te lopen. God vroeg dat van hem. En wat was hij gehoorzaam? Ik kom, zei hij, om uw wil te doen. En hij deed alzo. Jesaja deed alzo. En nee, dat is niet gemakkelijk geweest voor Jesaja. Want wat hij duidelijk maakt, ik kom daar zo meteen nog op terug, is dat hij de inwoners van Juda een weg wijst die net even anders is dan ze die zelf zien zitten. Juda wil op Egypte vertrouwen. Juda wil een verbond sluiten met Egypte. Maar Jesaja, die moet in woord en daad duidelijk maken. Niet doen, niet doen. Dus ja, het is niet per se een boodschap die ze willen horen. En toch is die gehoorzaam. En dat houdt ons een spiegel voor. Ben ik gehoorzaam aan de Heere en zijn woord? Ben ik gehoorzaam aan hem, ongeacht wat anderen daarvan vinden? Ben ik het ook als het me iets kost? Als het me veel kost? als het me vernedering oplevert? Is het vanzelfsprekend, gemeente, dat als je de Heere lief hebt, als je een kind van God mag zijn, dat je dan ook als kind van Hem, Hem altijd gehoorzaamt? Gaat dat vanzelf? Ja, ik weet niet hoe het is met uw kind. Uw kind houdt van u, als vader, als moeder. Maar je kind luistert niet automatisch zonder meer naar je als de opdracht niet leuk is. Als het niet goed uitkomt. Als het iets kost, een offer misschien. Ja, dan kan je kind zomaar tegensputteren. Kinderen kunnen ongehoorzaam zijn. En ik ben als volwassene geen haar beter. Als het gaat om mijn houding naar God toe, ben ik altijd horig aan de schrift? Ben ik altijd bereid de wil van de Heere te doen, ook als dat moeilijk is, ook als dat zelfverloochening van mij vraagt? Ik word er wel toe opgeroepen. Ik word opgeroepen tot een nieuwe gehoorzaamheid, zegt het doopsformulier. Bij de doop heeft de drie-enige God iets gedaan. Hij sprak en hij kwam met al zijn genade naar jullie jongens toe. De Heere die deed zo. En wat is het nou rijk, hè? Als je zelf en je kinderen leren zeggen. En wij willen ook al zo doen. Wat u van mij vraagt, dat wil ik doen. Ik wil u gehoorzamen. Ik wil achter u aankomen. Ik wil u de eerste laten zijn. Ik wil u belangrijk laten zijn. Ik wil u in het zicht hebben en in het zicht houden. Want ik heb ontdekt dat u goed bent, dat u dienenswaardig bent. Zo heb ik u leren kennen. Ik heb u lief en daarom wil ik u gehoorzamen. Ik wil niet nonchalant met uw geboden omgaan. Ik wil het woord van u eenvoudig naspreken. Ik wil geen water bij de wijn doen. Ik wil uw naam niet verloochenen. Maar dat is soms zo moeilijk. Help mij dan, want ik kan het niet uit mijzelf. Ik heb nog maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. En ik loop soms tegen allerlei dingen aan. Ik voel me soms zo eenzaam. Ik voel me alleen staan. Alsof ik in mijn hemd sta. Op mijn werk. Binnen de familie misschien. Want ze begrijpen me niet of willen me niet begrijpen. Ze vinden me raar en ouderwets. Juist omdat ik ook Gods woord wil laten zijn. Nou, weet je wat ik dan vanmiddag tegen je wil zeggen? Als je dat merkt, hè, dat je nog maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid hebt. Als je merkt dat niet iedereen je kan volgen. Als je de Heere wil dienen en wil gehoorzamen. En zijn woord het richtsnoer voor je leven wil laten zijn. Wat ik wil zeggen is dit. Wie de Heere gehoorzaamt, die heeft niet het makkelijkste leven. En toch heeft hij een goed leven. En je krijgt een nog veel beter leven. Al moet je dan in de wereld strijd voeren en smaad ontvangen en misschien tot schande worden gemaakt. Maar Christus zal je straks rijk belonen. Weet je wat de Engelse prediker uit de 19e eeuw, Spurgeon, ergens schrijft? Hij schrijft over een land waar de inwoners in opstand komen tegen de koning. En die koning die moet vluchten. Maar er is één man, die koning trouw blijft. En zijn medeburgers, ja, die spotten met hem. Die maken hem belachelijk. Maar op een dag komt de koning terug. Met een machtig groot leger. En dan zijn de rollen omgedraaid. En die ene man die de koning trouw bleef, die werd met eer overladen. Nou, zegt Spurgeon, zo zal Christus straks zijn trouwe volgelingen, die hier misschien met spot en smaad werden overladen, die zich eenzaam misten, rijk belonen. Ze zullen als koningen met hem heersen. Ze zullen hem eeuwig dienen in glorie en majesteit. Jesaja is gehoorzaam aan de opdracht die de Heer hem geeft. En dan laat hij een waarschuwing horen. Onze tweede gedachte. Zijn waarschuwing. Ja, de mensen in Juda die zien Jesaja als een krijgsgevangene over straat gaan. Het is trouwens de enige symbolische handeling die de profeet Jesaja heeft moeten doen in opdracht van de Heer. En wat hij doet is een teken en een wonder, zegt vers 3. Of zoals je ook kunt vertalen, een teken en een symbool. Jezaja die symboliseert iets. Hij maakt iets duidelijk. Hij maakt zichtbaar wat er straks gaat gebeuren. En de boodschap is, pas op dat je straks niet als een gevangene wordt weggevoerd. Ja, hoezo zeg je? Wat is er dan aan de hand? Nou, om dat helder te krijgen, moeten we even letten op de omstandigheden, de politieke situatie, hoe de machtsverhoudingen zijn in deze tijd. Weet je wie er heel, heel machtig is in deze tijd, in de tijd van Jesaja? Dat is Assyrië. De Assyriërs delen de lakens uit. Die zijn sterk, die zijn machtig, die veroveren allerlei gebieden. En op dit moment is Sargon, dat kun je lezen in vers 1. Sargon, de koning van Assyrië. Hij regeerde eind 8e eeuw, jaar of 15, 16. En onder zijn leiding breidt Assyrië zich nog wat meer uit. En ook Juda heeft te maken met die Assyriërs. Ze staan onder hun gezag. Weet je hoe dat komt? Dat had te maken met koning Agas. Je weet wel, de vader van koning Hizkia. Wat had hij gedaan? Hij had op een gegeven moment aangeklopt bij de Assyriërs en hij had gevraagd, joh, ik wil graag bondgenoot zijn van jullie, kan dat niet? En als er dan iets gebeurt, dan willen jullie ons toch zeker wel beschermen? Oh, goed, zei Assyrië, dat willen we best. Ja, voor wat hoort wat, hè? We doen niet gratis. Dus dat betekende in de praktijk dat Juda een vazalstaat werd van Assyrië en dus moest luisteren naar Assyrië en vooral geld moest betalen, belasting moest betalen aan Assyrië. Dus Juda verloor een stuk zelfstandigheid. En dat zorgde in Juda, waar Jesaja woont en werkt, voor een stuk ontevredenheid. Een stuk onrust. En de vraag werd gesteld, ja, kan dat nou niet anders? Moet het niet anders? Nou ja, misschien kan dat wel. Die mogelijkheid was er. Want in het noorden van Israël, bij de kust, bij de Middellandse Zee, had je verschillende Filistijnse steden. Je kent die namen denk ik wel, hè? Askelon, Asdod, die naam kom je tegen in Jesaja 20. Askelon, Asdod, Ekron, Gaza en Gat. En met elkaar vormden die vijf steden een statenbond. Maar elke stad stond ook weer op zichzelf en had een eigen leider, een eigen vorst, een eigen koning. En die leider, die vorst van Asdod, ja, die is ook ontevreden. Wat wil die? Die wil in opstand komen tegen de Assyriërs. Alleen, ja, hij beseft wel, als ik in opstand kom tegen de Assyriërs, dat ga ik in mijn eentje niet redden, dat wordt helemaal niks. Hij heeft anderen nodig in de opstand tegen Assyrië. En die anderen, die zijn er. Want die andere Filistijnse steden, oh ja, die willen Asdod en die koning van Asdod wil steunen. En Moab wil het ook. En Edom ook. En daar is die vorst, die koning van Asdod, heel blij mee. Egypte wil het ook. Egypte. Egypte, daar kun je mee aankomen. Egypte, dat is een macht, een land waar je van ouds rekening mee moet houden. Egypte. En het gebied net onder Egypte, Morenland, dat is op dit moment één in deze situatie. Egypte. Dat is een grootmacht. En bovendien een aardse rivaal, een vijand van Assyrië. Dus ja, met de steun van Egypte, naast de steun van anderen, moet het wel wat kunnen worden, hè, om in opstand te komen tegen de Assyriërs. En in dat tweestammenrijk in Juda, waar Jesaja woont en werkt, voelen ze de verleiding en de aantrekkingskracht om mee te doen met die coalitie tegen Assyrië, om ook in opstand te komen, om samen een sterke vuist op te steken tegen de Assyriërs. Dan ben je van die Sargon af en dan ben je van dat geld betalen af aan Assyrië. En ondertussen wordt de druk opgevoerd daar in Juda. Er komen mensen op bezoek in Jeruzalem en ze zeggen, doe nou toch alsjeblieft mee met ons. Nou, Juda twijfelt. Zullen we meedoen? Ja, of toch niet? En als Sargon hoort van die plannen, van die opstandige plannen, dan stuurt hij, vers 1, Tartan naar Asdod. Tartan, dat is een andere naam voor generaal. Sargon die stuurt zijn generaal, zijn opperbevelhebber, zouden wij zeggen, zijn hoogste officier naar Asdod toe. Die generaal die komt met een leger om de opstandelingen een lesje te leren. En er zijn uitleggers die zeggen dat dat een hele periode in beslag heeft genomen, misschien wel 3 jaar. En in die tijd, zegt onze tekst, vers 2, krijgt Jesaja de opdracht van God om als een krijgsgevangene door de straten te lopen van Jeruzalem. Om daarmee te zeggen, nee, ga nou niet mee in die opstand tegen Assyrië. Steun nou niet op Egypte, want weet je wat er gaat gebeuren met Egypte? Die worden straks als krijgsgevangenen weggevoerd door Assyrië. Zij zullen worden meegenomen door hen. Zij zullen worden vernederd. Zij zullen er net zo bij gaan lopen zoals ik er nu bij loop. Ja, erger nog. Vers 4, hè, ze lopen straks met blote billen rond. En dat is het toppunt van schande. Dat kun je overlezen in 2 Samuel 10. De waarschuwing klinkt, vertrouw nou niet op Egypte. Zoek daar geen hulp, want het oordeel over Egypte, over Morenland is aanstaande. En ja, wat Jesaja heeft voorzegd is ook uitgekomen. Egypte bleek niet opgewassen tegen Assyrië. Er zijn door archeologen afbeeldingen gevonden die laten zien dat de Assyriërs krijgsgevangenen wegvoeren. Die haveloos gekleed zijn. Met een touw om hun nek worden ze meegenomen. En ook de stad Asdod is gevallen en geplunderd, zwaar verwoest. Er zijn massagraven gevonden uit deze periode die vertellen dat er heel wat slachtoffers zijn gevallen. Nou gemeente, wat kunnen wij nou hiervan leren? Nou, dit hoofdstuk, hoofdstuk 20, dat maakt onderdeel uit van een wat groter geheel. In de omliggende hoofdstukken gaat het elke keer dat God de volken gaat oordelen. Volken die geen rekening houden met God. Volken die soms het volk van God onderdrukken. Volken die hoogmoedig zijn en trots en verwaand en ongerechtige verkeerde dingen doen. Hier in hoofdstuk 20 gaat het dan over Egypte. Maar zij delven het onderspit. Zij zullen als krijgsgevangenen worden weggevoerd. En mogen wij dan daarin niet een voorspel zien? Een voorspel van wat God straks op de grote dag gaat doen. Dan gaat hij richten. Dan gaat hij oordelen. Dan zal hij de goddeloze volken die niet met hem hebben geleefd, die geen rekening met hem hebben gehouden, die in hoogmoed hun eigen weg zijn gegaan, die zal hij beschaamd maken en tot schande stellen. Ja. Maar wat als jij, misschien op een hele andere manier, maar wat als jij ook in eigen wijsheid en in hoogmoed je eigen weg gaat. En niet vertrouwt op God. En niet in het geloof aan zijn hand gaat. Wat dan? Heeft het slot van vers 6 je dan niet heel veel te zeggen? Dat klinkt een retorische vraag, een vraag waar het antwoord niet op gegeven wordt, omdat je het antwoord zelf weet. Daar klinkt een vraag uit de mond van de inwoners van Asdod, van die Filistijnse stadstaten, van het eiland, of zoals je ook kunt vertalen, van die kuststreek daar. En Jesaja legt het ook de Judeërs in de mond. Als zelfs dat sterke, als zelfs dat machtige Egypte wordt weggevoerd. Ja, waar zullen wij dan blijven? Hoe zullen wij dan ontkomen? Grijp je? Hoe zal jij, hoe zal ik, het oordeel van God kunnen ontlopen als ik aan God voorbij leef. En geen acht sla op de zaligmaker. Niet leef van Gods genade. Hebben wij als verbondsgemeente niet een grote verantwoordelijkheid? Want ja, zeg zelf, jij bent op de hoogte van de inhoud van de Bijbel. Je weet van Gods goede geboden, je weet van Gods grote daden. Je bent gedoopt, je hebt het verbondszegel aan je voorhoofd gekregen. Je hoort van de grote liefde van God en je wordt opgeroepen elke keer weer opnieuw om te geloven in de Heer Jezus, om je te bekeren tot Hem. En toch, je zoekt, je houdt vast in de dingen van deze tijd, in deze wereld, die zal vergaan met al haar begeerlijkheden. En als God de grote koning straks terugkomt om de wereld te richten, dan zal hij iedereen die onverzoend tegenover hem staat, die zal hij meenemen. Die wordt meegenomen door zijn leger. Zijn heerleger. De engelen. Dan word je in gevangenschap gevoerd. Tijdelijk? Nee, eeuwig. Zo pijnlijk, zo vernederend. De vraag aan het slot van vers 6, die hele verschijning van Jesaja, het is een waarschuwing. En waarom krijg je een waarschuwing, jongens en meisjes? Waarom zegt je vader tegen je, pas op hoor, bij de weg oversteken, links kijken, rechts kijken, links kijken. Dat is voor je eigen bestwil toch? Waarom staat er op een flesje met giftige inhoud een doodskopje? Waarom staat er op gevaarlijk, niet innemen? Om als dat je het wel gaat innemen en wel gaat drinken, dat je je leven erbij kunt laten. Het is voor je eigen bestwil dat je dat niet gaat drinken. De Heer waarschuwt Juda door middel van de profeet Jesaja voor hun eigen bestwil. De Heer waarschuwt ons vanmiddag voor ons eigen bestwil. Hij wil zo graag dat je op de Heer vertrouwt. En daarom gaat het evangelie uit. En daarom worden kinderen van de gemeente gedoopt. En zien we ook het zichtbaar evangelie in ons midden. En daarom klinkt er een genadige oproep. Een genadige oproep. Om ons vertrouwen te stellen op de Heer. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De oproep van Jesaja. Ja, die oproep is indirect. Vertrouw niet op Egypte. Maar vertrouw op de Heer alleen. Voor wie geldt die oproep? Goed, je zou kunnen zeggen, als je kijkt naar vers 3, die is voor Egypte bedoeld. Die is voor Egypte bestemd, maar uit de context van Jesaja 20 blijkt dat die oproep vooral bedoeld is voor het tweestammenrijk, voor Juda. Jesaja heeft een boodschap voor hen, voor elke inwoner persoonlijk. En tegelijkertijd geldt die oproep voor alle inwoners samen. Dus de boodschap van Jesaja is, vertrouw nou op God. Jij persoonlijk, u persoonlijk, ik persoonlijk, maar ook met elkaar. En natuurlijk, hè, geloven is een persoonlijke zaak. En de Heilige Geest die werkt ook heel persoonlijk. Hij leert je persoonlijk toe te vertrouwen aan de Heer Jezus. Te vertrouwen op zijn woord. Maar je kunt elkaar wel helpen. Om op de Heer te vertrouwen. En hebben we dat niet nodig? Want is het makkelijk om op God te vertrouwen? Op Hem alleen, hè? Op Hem alleen. Nee, dat was vroeger niet makkelijk en dat is nu ook niet makkelijk. Jesaja, die krijgt niet voor niks deze opdracht. Dat Jesaja als een krijgsgevangene moet rondlopen, dat is om de aandacht te trekken. Een bewijs dat Juda die oproep om op God te vertrouwen en niet op Egypte nodig heeft. En als je het Bijbelboek Jesaja gaat doorlezen, dan hoor je het ook elke keer weer uit de mond van Jesaja klinken. Vertrouw nou niet op deze macht en op die macht. Vertrouw nou niet op Egypte. Vertrouw nou niet op de afgod. Vertrouw op de Here alleen. En zongen we dat ook niet met Psalm 115. Klinkt die oproep ook niet ontzettend vaak in andere psalmen? Om op de Heere alleen te vertrouwen. Waarom klinkt die oproep? Omdat we dat nodig hebben, omdat het niet makkelijk is om op de Heere te vertrouwen. Herken je dat? Ook nadat je de Heer hebt leren kennen. Als het onzeker is in je leven. Als de donkere wolken samenpakken. Als er zorgen zijn. Als je je eenzaam voelt. Als je verdrietig bent. Als er spanningen zijn in je gezin, in je huwelijk, op je werk. Als je verleden je achtervolgt, als je somber bent, vermoeid, verzwakt. Als je denkt, hoe zal het goed komen? Als je met je zonde topt en ze graag weg wilt hebben. Dan kan het toch zomaar zijn dat je op iets naast God of zelfs in plaats van God je vertrouwen gaat stellen. Je probeert misschien wel jezelf overeind te halen. En te bouwen op je kracht, je uithoudingsvermogen, je gezondheid, op je goede wil. Of je verwacht het van mensen om je heen en je vertrouwt op hen. Dus, het is niet makkelijk om op God te vertrouwen en het gaat al helemaal niet vanzelf. Maar wat is het dan heerlijk, zegenrijk, als je opgeroepen wordt om op de Heere te zien. Door iemand uit je bijbelstudiegroep. Door een dorpsgenoot. Door je vader thuis. Door je vriendin. Door je man. En mag ik het vanmiddag doen? En dan wil ik nog eens een dikke streep zetten onder die naam Heere in vers 2. Die naam zegt alles. Dat is de naam waarmee God zich heeft bekendgemaakt aan zijn volk. En dat is zo'n onbeschrijfelijk wonder. Want het is de naam waarmee God naar zondige mensen toekomt. En deze God die is naar je toegekomen. Toen je nog heel klein was en je als baby de kerk werd binnengedragen. En deze God die is naar jullie jongens vanmiddag toegekomen. In die naam drukt God al zijn liefde en al zijn trouw uit voor zondige mensen. En hij zegt, ik weet precies wie je bent en ook wat je nodig hebt. Maar hoor eens, ik ben erbij. Ik wil je leiden. Bij mij kun je schuilen. Mijn macht is groot, mijn trouw zal nooit vergaan. Wat is het dan heerlijk en zegenrijk als je opgeroepen wordt om op de Heere te zien. Jesaja doet het en wij mogen het ook doen, ook naar elkaar toe. Wanneer? In alle omstandigheden. In voorspoed en tegenspoed. Hoe? Door een bijbeltekst te delen met iemand. Door tegen iemand anders te zeggen, ik weet dat je lastig zit hoor, maar ik zal voor je bidden. Of door met die ander te gaan bidden. Het kan ook door die ander te wijzen op Gods zorg in het verleden. Waarom zou je dat doen? Opdat die ander weer moed zou grijpen. Verder kan. Gods weg zou gaan. Groot van de Heere zal denken in zijn of haar eigen situatie. En op de Heere zal vertrouwen. Ik sprak gisteren met de belijdeniscategezant een stukje uit het boek van John Bunyan, De Christenreis. Misschien ken je het. Als je het niet kent, nou, lees hem maar. Mooi boek. Maar een christen die komt op een gegeven moment met zijn vriend, zijn maat, hoop in de gevangenis terecht. Hij komt in het kasteel terecht, die de naam Twijfel draagt. En waar reus wanhoop het voor het zeggen heeft. Nou, die namen zeggen genoeg, hè? Christen en hoop zitten in de gevangenis. En met name christen die raakt vertwijfeld. Die wordt wanhopig. We zitten hier, het komt nooit meer goed. Hij heeft moeite om op God te vertrouwen. En weet je wat dan zo mooi is? Dan gaat hoop hem bemoedigen. En dan zegt hij, ja maar wacht even Christen. Weet je dan niet meer van toen en daar? Weet je niet meer dat de Heere toen tot je sprak? En dat hij je toen bij de hand nam? En dat je toen hebt getuigd? Weet je niet meer wie de Heere voor je geworden is? En dan gaan ze samen bidden. En dan? Dan komt het vertrouwen op de Heere weer terug bij Christen. Ja, ja. Dat is de overtuiging die groeit bij Christen. Ja, de Heere zal uitkomst geven. Dus die man, hoop, die mag Christen helpen om op de Heere te vertrouwen. En de Heilige Geest, gemeente, wil ook u en jou gebruiken om anderen te leren alleen op de Heere te vertrouwen. En de Heilige Geest, die wil het ook u en ook jou zelf steeds meer leren om alleen op God te bouwen. Wat zeg je, zet u de Heere leren kennen? Kwam je als een naakte zondaar voor zijn aangezicht en werd je bekleed met de klederen van het heil, van de gerechtigheid. Kreeg je koningskleren uitgereikt uit handen van die grote koning. Nou, kijk dan eens terug. Kijk dan eens terug. Is de Heer niet goed voor je geweest? Heeft hij je ooit laten vallen? Nee, toch? Is hij je vertrouwen dan nu in de situatie waarin u nu zit, vandaag, niet opnieuw waard, opnieuw, steeds meer? Kijk, als je de Heer beter leert kennen, dan is hij toch al je vertrouwen waard. Kijk, bij ons mensen hoeft dat niet zo te gaan. Want ja, als je iemand beter leert kennen in je klas, op school, misschien wel iemand in de familie, in de kerk, dan zeg je, ja, tjonge, nou leer ik hem een beetje beter kennen en leer ik haar een beetje kennen. En het valt me toch wel een beetje tegen, want tjonge, het is toch wel iemand met een na-karaktertrekje en zo. Nou ja, je weet hoe dat kan gaan. Je leert iemand beter kennen en je wordt een beetje teleurgesteld in die ander. Maar dat is toch gemeente bij de Heer niet zo. Hij is zo goed, zo genadig, zo geduldig, zo trouw, zo betrouwbaar. En wie één keer op hem heeft vertrouwd, die heeft daar toch niet genoeg aan. En zo mag Jesaja 20 voor u ook een aansporing zijn. Vertrouw op God, ja, allen die hem vreest. Of zeg je, ja, ik vind dat vertrouwen op de Heer zo ontzettend lastig. Ik heb zo weinig vertrouwen soms en dan voel ik me weer falen omdat ik dat vertrouwen niet heb. Dan voel ik me falen als christen en ik ben soms bang dat mijn vertrouwen niet groot genoeg is. En omdat mijn vertrouwen niet groot genoeg is, dat de Heer me niet ziet. Dan mag ik je dan oproepen vanmiddag. Om nog één keer naar dat ene woord in onze tekst vers 2 te kijken. Naar die ene naam. Te kijken in de tekst. De naam Heere. Geschreven met allemaal hoofdletters. Zie je die naam? Kijk dan eens naar het doopvond. Heb je het water zien vloeien? Heb je het gezien? Zou het dan niet kunnen? Zegt die naam niet, zegt de doopvond niet, wat jij niet hebt, wat bij jou onmogelijk is. Als je aanloopt tegen je zonde, als je aanloopt tegen te weinig vertrouwen of misschien helemaal geen vertrouwen in God. Dan zegt het doopwater en dan zegt die naam God, die naam Heere, het kan. Niet bij jou vandaan, maar bij mij vandaan. Ik ben er om aan jou en je kind te geven wat jij niet hebt. Ik ben er om bij jou binnen te dragen en binnen te brengen wat er niet bij je in zit. En daarom verwacht het van de Heer voor jezelf en voor je kinderen. Verwacht het van de Heilige Geest. Verwacht het van de Heer Jezus Christus. En wie op hem vertrouwt, die komt nooit beschaamd uit. Dan heb je een God in de hemel die alles heeft en alles geeft wat je nodig hebt. Dan heb je een helper die raad weet met jouw zorg en uw verdriet. Dan heb je het beste adres. Als je zonde je benauwt, dan heb je een God die voor je instaat. Voor tijd en eeuwigheid. Allebei, daar mag je met vallen en opstaan. Leven tot eer van God. Je bent echt diep gelukkig, zalig. Als je de Heere kinderlijk mag vrezen. En op hem je vertrouwen stelt. Welzalig ben je. Als je op hem bouwt en je jezelf aan hem toevertrouwt. Amen.